Goedemorgen, fijn dat je er bent. Fijn dat u er bent. Ik wilde graag met u bidden voordat ik met u ga nadenken over de twee gedeelten die we gelezen hebben. Zullen we bidden. Vader, wat bijzonder dat u ons kent en lief hebt. Wat bijzonder, Vader, dat u zo mogen aanspreken. U die God bent, wil Vader zijn. En dank u wel, Vader, dat we vanuit uw schrift mogen verstaan. Dat u uiteindelijk zult zijn de God en de Vader en Redder van alle mensen. Dank u wel voor dit moment, Vader, dat we mogen opzien naar u. Het van u mogen verwachten, Vader. Wilt ons leiden in het spreken en in het luisteren en verstaan door uw geest. En dank u wel, Vader, dat u daarbij bent. Bij ieder die hier is, bij ieder die luistert op afstand. Met ons verbonden is, Vader, in dat machtige uitzicht dat u mensen geeft, ons gegeven hebt, Vader. Leid u zo in alles, in Jezus' naam. Amen. Ik wilde vanmorgen met jullie praten over woorden die met elkaar te maken hebben en die me eigenlijk al een paar maanden intrigeren, bezighouden, waar ik over nadenk, waar ik over lees. Woorden die met elkaar te maken hebben, verbinden, verbonden en verbondenheid. Je denkt er misschien niet zo over na, maar als je 's morgens in de auto stapt of in het openbaar vervoer of misschien op je fiets en hier naartoe komt, dan vindt er verbinding plaats als je hier binnen stapt. Waardoor zijn we dan verbonden? Door dat machtige evangelie van genade, liefde en verzoening. En al die wegen die wij gaan in ons leven komen hier in dit gebouw op dit moment samen en verbinden zich. Je komt binnen. Je hebt zo links en rechts je gesprekjes, je geeft een hand en je gaat zitten als de dienst begint. En eigenlijk is het hart van alles datgene wat we met elkaar zeggen en overdenken uit Gods woord. Dan heb ik een combinatie gemaakt, dat doe je biddend, daar luister je over, daar denk je over na, van Spreuken 1 en Lucas 15. En ik denk eigenlijk de een geeft kleur aan de ander. En waar het om gaat vanmorgen is, God spreekt, hoor je, luister je. Eigenlijk is die verbondenheid iets wat we mogen ervaren aan elkaar. Samen hier, gelovig, gelovigen ten opzichte van datgene wat God ons geeft. Vader, dat hebt u ons te zeggen. En is je gebed vanmorgen zo geweest? Mag die verbondenheid blijken? Hoor mijn zoon. Is vers 8 uit Spreuken 1. Hoor mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. Ik kwam vanmorgen de zaal binnen en toen zei iemand tegen me, jouw vak is toch leraar Nederlands? Ik zei ja. En dan ben ik met pensioen, dan voel ik me nog steeds dat. Hij zei, nou dan wil ik graag van jou weten of deze volgende zin klopt. En hij noemde een zin. Ik denk, nou, ik neem eerst even een omtrekkende beweging. Geef een ander antwoord. Ik zeg, maar waarschijnlijk bedoel je, er zat een stijlfout in, zoals dat heet. Ik zal hem even zeggen, misschien wel leuk om over na te denken. Amsterdam is deze zomer bezocht door buitenlandse toeristen. Welke stijlfout zit daarin? Nou, je denkt dat zo op je, oké, is bezocht door. Ja, natuurlijk moet het zijn, werd bezocht. Want als je bezocht bent, dan is er heel wat anders aan de hand. Nou, dat soort kleine futiliteitjes misschien, maar het was een stijlfout. En grappig dat je die dan hoort en denkt, oh ja, zo zit dat. Hoor mijn zoon. En dan staat er de tucht van uw vader. En dan denk je gelijk niet te hard. En verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. En toch staat er zoveel meer dan wij hier zomaar zeggen. Want herkent u nou in het woordje tucht het woordje trekken. God houdt je in je spoor, zoals de teugels een paard. Tucht heeft te maken met trekken. Ergens heen getrokken worden. En heb je nou door dat God, de Vader, je ergens heen trekt? En nou zou je als vraag mogen stellen, ik wil hem best dadelijk beantwoord hebben, maar waarheen trekt God je nou? Dat zijn zo van die zaken die dan overgaan. Waar trekt God je nou naartoe? God trekt je met zijn liefde. En waar zou God je nou willen hebben? Ik ga ervan uit dat u het weet, dat ik uw hart bedoel. En dan staat er, hoor mijn zoon. En natuurlijk zeg ik even, dat geldt voor dochters net zo hard. Maar God spreekt zonen aan. God spreekt zijn kinderen aan. Hoor mijn zoon, de tucht van je vader. Dat is nou tucht. Het wordt heel vaak vertaald met flink lichamelijk gestraft en zo. Maar tucht heeft gewoon te maken dat God aan je trekt. Dat God je dichtbij hem wil hebben. De tucht van je vader. Je vader mag dat voorleven misschien wel. Maar erkennen dat het woord van hen komt. Erkennen dat het hier gaat om God, de vader die jou lief heeft. En zich en jou dicht bij zich wil hebben. Dicht bij zijn hart wil hebben. Dat is het eerste. Hoor mijn zoon. En dat is heel bijzonder. Hoor mijn zoon. Ben ik dan uw zoon? Ben ik dan familie van u? Want God spreekt je aan als kind. Als deel van zijn familie. Hoor mijn zoon de tucht van uw vader. Ik hoop dat ik het woordje tucht nou wat meer kleur heb gegeven. En verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. Dat is het tweede stuk wat erachter staat. Hoor mijn zoon. En ik heb dat oor erbij gezet. Omdat in Israël, in het eerste deel van de Bijbel, het gaat om horen. Dan gaat het om het oor. Hoor Israël. Het Shema Yisrael. En natuurlijk horen wij daarbij, want dat is wat een Jood moet doen. Ik kreeg het niet goed van internet geplukt, maar er was een mooi plaatje van een klein Jood jongetje dat in het donker op zijn bed zit. En daar staat er dan in het Engels bij, vergeet niet het Shema te bidden bij dag en bij nacht. Ik denk dat dat bijzonder is. Horen. Wat hoor je? Waar leg je je oor te luisteren? Het kan best zijn dat je nu al met je oren ergens anders luistert. Maar waar luister je naar? En dan hoor ik wat Paulus zegt. Geloof komt door horen. Dat staat al in Romeinen 10 vers 17 letterlijk. Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Het woord van Christus klinkt in ons midden. Dat mag je horen. En dat werkt in jou en mij geloof uit. Het probleem is, las ik van een Amerikaanse schrijver, een gelovige zoals wij, het probleem is niet dat God niet spreekt, maar dat we niet luisteren. Dat horen, waar hoor je naar? Waar luister je naar? En eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je God hoort spreken en God opent je daarvoor het hart, en dat bid ik je toe, als jong en als oud, dan krijg je leven. Dan krijg je toekomst. En dat oor, dat is natuurlijk een beeld, een pictogrammetje van Israël, een volk dat leeft door het gehoor, dat leeft op het gehoor. En horen doe je ook in het donker. Als je niets meer ziet, en het kan zijn dat de problemen er zijn in je leven zo, dat je het niet meer ziet zitten, dan klinkt er door dat donker heen dat woord van God. Dan mag je weten, hij is er. Al zie ik hem niet, hij is er en hoort me. Soms kun je maar één ding nog doen, horen in het donker. Dwars door alles wat je gebeurt, heb je het horen. En dat bid ik, dat je het mag horen wat God je vandaag, God je te zeggen heeft. Op dat tijd, ik zag vanmorgen zo'n prachtig klein grietje voor me staan, die stond te klappen en die kreeg helemaal, die vond dat heerlijk en die stond echt daar te genieten van het feit dat we met elkaar zongen en dat zij mocht klappen enzovoort. Ik denk, ja, als ze dan gaat slapen, hoe gaan ze dan met haar om? Ik ga slapen, ik ben moe. Doe mijn beide oogjes toe. Heer, houd ook deze nacht, en dan zingt dat vaak, zo begint het met zingen. Houd dan deze nacht over, en dan klinkt de naam getrouw de wacht. En wat bijzonder als dan het moment daar komt, dat je een kind gaat zeggen, nee mama, nee papa. Heer, houd ook deze nacht over mij, getrouwde wacht. Doorhebben dat God degene is die jou lief heeft. En dan is er een relatie. Eerst leer je het nazeggen. En later wordt het iets wat je zelf zegt. Hoor mijn zoon. En dan gaat het om jou en om mij. Of je nou jong bent of oud. Of langs de muur zit of op een stoel. We zitten helemaal in de sfeer van het gezin van God. En dat horen, dat heeft iets te maken met... Nee, ik ga niet naar gehoorzamen gelijk toe. Maar mijn horen heeft iets te maken met ontvangen. Zo van, ja, kom maar, ik luister. Mijn oren staan open voor wat u te zeggen hebt. Mijn zoon, als je Spreuken naleest, 22 keer klinkt dat daar. En het bijzondere is dat zoals je daar zit, hier oud, jong, dat God je bij je naam kent. Dat God jou op het oog heeft. Dat God jou ziet zitten in de klas. Dat God jou ziet zitten in de massa. Dat God niet de God is van ik hou van jullie, nee, maar dat God dat specifiek stap voor stap, naam voor naam tegen jou zegt. God geeft jou en mij zijn persoonlijke aandacht. En dat is iets wat je mag ontdekken als jong mens. Of misschien als iemand op leeftijd. God geeft mij persoonlijke aandacht. God geeft geen schriftelijke cursus, maar God is er direct en bij je. Kom! En nou is het bijzondere, wanneer luister je, wanneer hoor je God? Als je dichterbij komt. Want God wil met je meelopen. Kom dichterbij als je horen wilt wat God je te zeggen hebt. Het gaat bij God niet om een hoop kennis, zodat je het allemaal keurig weet. Dat is fijn, dat is opbouwend. Maar God zegt, hoe zit het met je hart? En dan kijk je naar onze jonge mensen, maar dan kijk je naar iedereen. Hoe zit het met je hart? Heb je door dat ik van je hou? Heb je door dat ik me met je leven bemoei, dat je bij je naam kent, dat ik je lief heb? Je bent zoon van me, dochter van me, kind van me, familie van me. En Paulus zegt het zo heel simpel in Efeze 1 vers 5. Hè? Je bent door Jezus Christus als zoon aangenomen. Daar heeft hij je toe bestemd. Wat mij? Ja, jou ook. Iedereen, uiteindelijk. Ik citeer er niet uit, want anders ben ik te lang bezig. En ik heb maar 5 kwartier. Maar iemand die schreef me een mailtje, of stuurde me een mailtje. En ik vond het eigenlijk heel bijzonder. Nee, Dave, sorry, het gaat niet zo lang. En hij, toen vroeg de jonge man die ook hier is van... Oom Andries, hoe is het met uw persoonlijke relatie met God? Dat vond ik eigenlijk zo... Ik denk, wat een mooi mail. Hoe is het met jouw persoonlijke relatie met God? Nou, ik heb het bij me de reactie, maar ik ga het u toch niet voorlezen. Maar wat ik heb een aantal dingen zoals gezegd. Dat is eigenlijk heel bijzonder, dat iemand het aan je vraagt. En dat zou ik eigenlijk persoonlijk aan je willen vragen. Niet nu antwoord geven, zo is de dienst niet ingericht. Maar het zou best goed zijn. Wat zou jij nou geantwoord, wat antwoord jij nou? U nou, sorry. Als iemand aan jou vraagt, hoe gaat dat? Die persoonlijke relatie van jou met God? Hoe persoonlijk is die relatie? En hoe combineer je dat met de dingen die gebeuren in je leven? Dat was de tweede vraag. En ik kan mijn antwoord wel voorlezen, maar het was nogal veel. Ik ben altijd nogal ruim van spreken, zoals u weet. He, 3 kantjes. Maar ik ga het allemaal niet lezen. Maar het is er wel één. Ik lees er 1 klein stukje over. Mijn relatie met hem is er 1 die me betrokken houdt bij degene die God om me heen zet. Mevrouw. Kinderen, kleinkinderen, maar ook gemeenteleden. En je weet het, jongeren. Er komt zoveel op jullie af, zei ik tegen je jonge mensen. Wat een cliché trouwens. Dat ik zoek, hoe kunnen we er voor hen zijn? Zo als God het bedoelt en zoals het nodig is. Nou, ik ga er niet over praten, maar... Ik heb er gewoon geprobeerd antwoord te geven. En het zou heel fijn zijn als u dat ook voor uzelf nou zegt. Wat zou jij geantwoord hebben? Je mag het me toemailen. Mijn mailadres vindt u wel ergens. Wat zou jij nou gezegd hebben? Hoe werkt dat nou, je relatie met God? Nou, hoor mijn zoon, de tucht van uw vader. En bij tucht hoor je voortaan God trekt. Dat doet hij met liefde. He, dat je daaraan denkt. En onderwijs en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. Ik denk wel, er zijn sommige mensen die hebben zo'n hekel aan het onderwijs. Ik kan me niet voorstellen, mooi volk. Onderwijzing denken ze, oh, dat is weer zo'n meester of een juf die het voor het zeggen heeft. Dat staat er. Wel. Maar er staat eigenlijk, als je het vanuit het Hebreeuws. En verwerp de Torah van uw moeder niet. Je moeder wijst je de weg. De heenwijzing, de wijzing. Daarheen moet je heen. Dat is het goed voor je. Daar moet je met je hart zijn. Ik denk dat dat mooi is. Er staat zoveel meer in zo'n tekst. Maar ik ben alweer veel te lang bezig met iets waar ik heel erg blij over ben. Dat er staat. Tucht en onderwijzing. Wat zijn dat mooi. Vader en moeder. Wat is het heerlijk. Als dat zo mag zijn. En dan staat er, want zij zijn, die tucht en die onderwijzing, een lieflijke krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals. Een lieflijke krans. Je mag heel gewoon vertalen in het Hebreeuws, vanuit het Hebreeuws, een krans van genade. En dan denk ik, hé, de verbinding die we hebben, dat wat ons bindt, dat wat God ons geeft, is dat om ons hoofd, een tulband zit. De tulband van Gods genade. Ons denken mag denken zijn vanuit de genade. En er is zoveel, en dat vond ik mooi geïllustreerd op internet met deze wegwijzer. Ik denk dat u de meeste Engelse termen wel kent. Maar er komt zoveel op je af. Dat je verward raakt. Dat je verdwaald raakt. Dat je onzeker wordt. Dat je het niet snapt. Dat je perplex bent. Dat je de weg kwijtraakt. Dat je verbijsterd bent. Even de Engelse woorden vertaald. En God is niet een God die zo is, maar die recht vooruit zegt wat hij erover denkt. En ik heb wel eens tegen een jong mens gezegd die aan mij vroeg ook weer van, hoe doet u dat dan? Ik zei, nou, ik wil leven binnen de genade van God. En daarbuiten heb ik niets te zoeken. Ik wil leven in het woord van God en daarbuiten heb ik niks te zoeken. Hij keek me stom verbaasd aan. En alles daarbuiten heb ik niets te zoeken. Even heel stellig. Ik denk dat je hier mag zitten. Gods woord mag horen. Verhalen mag horen. En ik denk dat het bijzondere is, want hoe vaak wordt dat dan tegen je gezegd? Ja, u denkt, oh, dat weet ik al. Maar dan moet ik denken aan een prachtig verhaal. Het gebeurde zomaar ook in een klas, maar ik verbouw het even om het niet persoonlijk te maken. Waarin je tegen iemand zegt dat hij ertoe doet. Of dat zij ertoe doet. Dat God jou ziet en jouw bijnaam kent. Dat God bij jou persoonlijk betrokken is. En dat iemand dan verbijsterd je aankijkt, als dat het goede woord is, en zegt, dat heeft nog nooit iemand zo tegen me gezegd. Is het echt zo dat ik ertoe doe? We zijn zo makkelijk in het afschrijven. Een kind kan heel makkelijk. Ik erg me er wel eens aan het, bij als er dan weer een programma gaat over allerlei zaken die heel verdrietig zijn, die ik niet met name wil benoemen nu. Waarin het gaat om dossiers. Er moeten dossiers worden aangelegd. Opgehoepeld met die dossiers. Bedrijfsleven gaat er kapot aan. Onderwijs ook. Ja, het is goed. Het zal best. Maar het dossier wat je moet openen is datgene wat hier ligt. Het dossier van Gods woord. Dat zegt wie je bent. En dat jij ertoe doet zoals je hier zit. En dat God om je geeft. En daarom is het zo goed om op de plek waar je staat dat woord te leven. Te horen en te denken wat heeft dat nou met mij te maken. Het is voor een papa en een mama. Ja, oké, goed. Die geloven. Die komen bij je aan. Maar heeft dat ook met mij te maken? Heeft dat wat hem doorheen draagt en haar blij maakt, is dat ook iets voor mij? Misschien praten we daar wel eens te weinig over. Maar God is een God die niet denkt, oké, je bent er, streepje aan de balk, tot de volgende keer. Het zit in je dossier, je bent 17 keer geweest en 6 keer gemist. Dat is dossiervorming. Maar God is blij als je er bent. God is blij als je misschien het woord vader niet meer hebt dan het woord vader om hem aan te spreken. Ik denk dat die verhalen van God hier, dat noemt broeder Govertz met een mooi woord, dat zijn woorden van waarde. Daar moet je zijn. Kijk, en dat is een verhaal wat, en daarom heb ik het laten lezen. Ik zeg er verder niet al te veel over, hoop ik. Maar dat is het mooiste. Dit is een schilderij van Rembrandt. En dat is het heette de terugkeer van de verloren zoon. En dan zegt Henri Nouwen, de schrijver van het boek Eindelijk Thuis, waarin het gaat om dit verhaal, over zonen en ook de dochters, maar gewoon over, waarin het gaat om God die zich bekommert, om een vader die zich bekommert om zijn zoon. Een kind schrijf je niet af. Een kind schrijf je nooit af. Hoe moeilijk en hoe zwaar ook. Dat hou je vast, daar bid je voor, daar ben je bij. En zo'n verhaal kan in een leven van een mens. Het doet het al een tijdje bij mij. En ik bedoel met een tijdje, ik weet niet hoe lang. Maar die terugkeer van de verloren zoon van Rembrandt. En dan zegt Henri Nouwen in dat boek het volgende. Hij had jarenlang met studenten gewerkt. Jarenlang ze verteld wat het was om met God te leven en uit God te leven. En toen hij dit schilderij zag en dat voor het eerst echt zag in Leningrad, geloof ik dat het hangt. Toen zei hij, hoe zit het nou met mij? Want ik kan hier het schilderij wel laten zien, mooi hè. Maar wat sprak hem nou zo ontzettend aan, zie je het, in het hart? Het is die vader die die zoon bij zijn schouders pakt. En dan zegt hij, heb ik het ooit aangedurfd neer te knielen en mezelf te laten vasthouden door een God die me vergeeft. Door een God, zeg ik nu even erbij, die om me geeft. En als je de plaats van die handen krijgt, ziet, die zoon die wordt vastgehouden door die schouders door die vader en die tegen hem, tegen zich aantrekt. Zou ik me kunnen voorstellen dat je hier zit, oud, jong, en dat je afvraagt, zou het nou zo zijn? Bij mij ook? Zou het nou zo echt zijn dat er een moment komt dat ik Gods handen op mijn schouders mag voelen? Het is zo makkelijk gezegd. God is liefde. En dan zou het moeten worden, denk ik, de vervolgstap is, u hebt mij lief. U trekt me aan uw hart. U noemt me bij uw naam. Ik wil u beter leren kennen. En de weg, de eerste stap, als je denkt aan een marathon, dan is de eerste stap het beginnen eraan. Vader, laat u zich maar zien. In mijn leven. Ik wil van u zijn. En wat heeft, waarom staat die ezel? Dat is niet dat beest, maar dat gevalt al aan de linkerkant beneden. Rechts, links, ja, links beneden. Dat is een ezel. Daar wordt op, dan zet je een schilder, zet daar zijn canvas op en die schildert dan. En zo heeft God dit schilderij, onder andere, maar dit schilderij op de ezel van mijn leven gezet. En dan kan je er naar kijken. Met de ogen van je hart. En dan kan het zijn dat het je verbindt. Ja, zo zie ik vader. Als iemand die warm is en betrokken. Als iemand is die alles wat er is, dat hij zegt, kom maar knul. Kom maar meid, ik hou van je. Je bent er. En dat wilde ik graag. En dan kan zo'n verhaal zomaar jouw verhaal worden. Ik was in gesprek met een meneer, laat ik het heel voorzichtig zeggen. Ik was in gesprek met een meneer. En een bepaald moment in dat verhaal onderbreekt hij het verhaal waar we het over hadden. En een gegeven moment, hij keek me niet meer aan, hij keek naar buiten en ik zag wat over zijn wangen lopen. Hij zegt, ik ben de vader van een verloren zoon. En voordat ik er erg aan had, dacht ik, nou moet ik niet ook gaan mee zitten doen. En zo kan zo'n verhaal aangeven, ik ben er voor je. Ik ben er voor die zoon ook. Ik zal nooit ophouden vader van die verloren zoon te zijn. En ik denk dat dat het, dit schilderij, als je dat bekijkt met de ogen van je hart, dan kan het zomaar een verhaal zijn dat God jou vertellen wil vanmorgen. Het verhaal van je leven. Het verhaal van degene die om je heen staan. Mensen om je heen die God naast je heeft gezet. Luisteren naar elkaars verhaal. En al luisterend raak je verbonden. Want dat is de weg die u ging met mij. Dat is de weg die u gaat met ons. Zoals we hier zijn. Bij elkaar gezet. En door te luisteren naar dat verhaal van die verloren zoon en dat uit te pakken, raak je ermee verbonden. Legt het zich, verbindt het zich met jouw levensverhaal. Ik denk wel eens, vader geeft u de momenten als we praten mogen, dat we iets kunnen zeggen van u. En ik heb ergens een herinnering, ik heb een keer in een paasviering verteld op school, van dat meisje dat me niet kon zien staan, niet kon luchten. Want ik gaf godsdienst. Walgelijk vak. En ze hing altijd op de schouderbladen zo onderuit. Op de stoel had ze iets van, man, wanneer ben je klaar? Gaat de bel nog niet? En op een bepaald moment bestond ze het om de mond open te doen. En tegen me te zeggen van, dat oude boek van u. Heb dat nog wat over mij te zeggen? Ik denk, vader, wat zeg ik? Ik ben gewoon woorden uit Efeze 4 vers 25 gaan vertellen. Gewoon in gewoon Nederlands, zal ik maar zeggen. Hè, want ik wil zo graag overkomen. Ik wilde vertellen wat er staat. Over de omgang met elkaar. En ik kende in de klas de roddel tussen die meiden. Ik ben gewoon gaan zeggen hoe God wijst in Efeze 4 en 25 en verder. Hoe we met elkaar mogen omgaan. En een gegeven moment hees ze de hand. En zei, ho maar, gescoord. Maar toen ik dacht van, wacht even, dan doe ik de volgende les, doe ik dat en dat. Toen heb ik voorgelezen uit een boekje, wat misschien een beetje gedateerd is op dit moment, maar het heet Het Grote Verschil over de omgang tussen jongens en meisjes. Hoe kijken meisjes tegen dingen aan en jongens? En als je dat van elkaar weet, dan maak je misschien wat minder fouten. Dan schreef ze onder een toets voor het vak Nederlands, want dat gaf ik in die klas ook. Heerlijk om die twee vakken te mogen geven en alles te kunnen vertellen op twee manieren. He, stond er onder die toets. Ik denk, wat krijgen we nou? He, nou is niet over veilig vrijen. En niet hoe je SOA's voorkomt. U bent de eerste die wat zegt wat het doet met mijn hart. Ik denk, dat is wat. Dat hart, dat weet je, dat zeggen we zo. Dat kan zo rot zo. De plek waar je beslissingen vallen. Je wandel laat zien wat je hart, wat in je hart gedacht wordt en bepaald. Nou, ik heb kostbaar. Ik heb de toets bewaard. Ik heb hem nooit teruggegeven. Ik denk, heel bijzonder dat je dus op de plek waar God, dat mensen wachten. Misschien wel op datgene wat God je geeft. Om dat met dat leven te verbinden. We hebben allemaal iemand gehad. En ik hoop dat u ze zo kunt noemen. Een vader, een moeder, een docent. Iemand die met je meeliep. Die zich met je wilde verbinden. Die iets van zichzelf wilde laten zien. Dicht bij je hart kwam. En ook vertelde hoe het was. Om van hem te zijn. En met God te leven. Nou, wat Nauwe schreef. Wat Govertz schrijft. En vele anderen. Want er zijn een heleboel die erover schrijven. Maar zo'n verhaal gaat werken als het dicht bij je hart komt. En ik denk dat dat het is. Zo'n verhaal kan zich dan met je eigen verhaal verbinden. En ik denk dat het bijzonder is. Twee zonen. Een oudste en een jongste. En eigenlijk heel goed om over na te denken. Een oudste en een jongste zoon. Misschien zeg je wel, ik ben de oudste thuis. Of misschien zeg je, nee, ik ben de jongste. Maar weet je waar het om gaat? Wat God laat zien. Want de gelijkenis is niet af. Uiteindelijk zal het zo zijn dat die oudste en de jongste zoon blijken dat God zich met allebei op een bijzondere manier heeft bezig gehouden. Ze doen er allebei toe. God zegt nooit, dat vind ik zo bijzonder, God zegt nooit, ik vind jou liever. God maakt die soort menselijke verschillen niet. Een jongste zoon en een oudste zoon. Ik heb een keer op een studiedag voor docenten heb ik erover gepraat. Toen heb ik gezegd, die jongste zoon, denk dan eens aan die jongen die bij je in de klas zit of dat meisje. Dat steeds op een bepaalde manier problemen heeft. Waar etiketten opgeplakt worden. En ik noem maar geen voorbeeld, want ik wil niet persoonlijk worden daarin. Maar besef je wel, want je zegt het als een kind met dat en dat en dat. Maar zie je een jong mens die ertoe doet? Zie je dat? Niet het dossier, maar zie je het kind erachter, dat hart dat ertoe doet. En die jongste zoon heeft je nodig. En ik denk wat je zou mogen zeggen. Weet hij, weet zij van het hart van God de Vader. Ook als het heel erg fout gaat in een leven. Ook als die schouders nog heel ver weg zijn. Zeg je nou, ik zie helemaal nog niks bij dat kind. Toch staat er al één klaar. Om zijn handen op de schouders van het kind te leggen. God is er. En God laat niet los. En die oudste. Dat is ook een bijzondere. Ik denk wel eens, dat zijn de kinderen waar je heel makkelijk in een klas of als kind aan voorbij ziet. Je aandacht focust zich op dat kind met de problemen. Maar die oudste die altijd zijn werk doet. Niet altijd perfect zijn spullen voor elkaar heeft. Kan je natuurlijk wel zeggen, ha, niet meer dan zijn plicht zeg. Maar is die getoonde inzet dan zo normaal? Je stuurt hem eigenlijk, als je dat niet ziet, naar een ver land. Misschien herken je jezelf. Plichtsgetrouw. Gezeggelijk. Doet wat er gezegd wordt. En altijd dat vingertje dat erbij komt. Denk eraan. Nee. Denk eraan. Ja, dat wordt 5 minuten gezegd, maar dat klopt niet, hè? Nee hoor. Spreektijd is anders dan echte tijd. Ja. Oh, sorry. Dat kijk daar weer terug. Maar ook, nee, dat wat ik zeg wel. Denk erom, je bent het voorbeeld voor je broertjes, hè? Dan kan je best eens jaloers zijn, zou ze zo. Op degene die zijn gang kan gaan, lijkt het wel. En als je dan kijkt naar wat Rembrandt doet, dan denk ik, ja, de anderen staan een beetje in de schaduw en daar heb ik het nou verder niet over. Maar de jongste heeft de handen van zijn vader op zijn schouder. En dat komt straks ook met die oudste zoon. Die omhelzing, die verwarming, die liefde, die is er. Vader zegt het heel mooi in de De vader zegt het heel mooi in de gelijkenis. Maar ik denk dat zegt dan nou, en dat vind ik heel mooi. De gelijkenis is nog niet klaar. Er komt nog een vervolg. En ik denk dat het heel bijzonder is. Als jij kind bent, of kinderen hebt. Dat jij als zoon of als dochter, of als vader of moeder weet. Dat het kind weet. Mag altijd thuiskomen. Ik mag altijd thuiskomen. En zo mag je dat ook weten van vader in nog een veel hoger verband misschien. Maar God houdt van me. Hij heeft in mij zijn welbehagen. He, nou, denk maar aan Efeze 1 vers 5 wat ik net zei. Hij heeft me gemaakt zoals ik ben. En ook al kom je binnen en is er een hoop gebeurd. Wat heerlijk als men dan niet begint met je allerlei verwijten te maken. Maar dat God zegt, welkom thuis. Fijn dat je weer thuis bent. Welkom thuis. Fijn dat je in de gemeente er bent. En of je nou die verloren oudste, jongste zoon bent of die thuisgebleven oudste zoon. God maakt geen uitzonderingen. Hij vindt wat verloren is. Hij is de redder van alle mensen. En God sluit niemand uit. Wat we nodig hebben is dit. Het is niet Maren, want ik kon geen Maren foto vinden. Maar verhalen, dat wat God zegt, wat hier staat. Vuurkorven zijn verhalen zijn als vuurkorven. Punten van emotie. Punten van warmte. Want ik lees de gelijkenis van de verloren zoon. Natuurlijk weet ik waar die staat en voor wie ermee wordt bedoeld en wat er allemaal achter staat. Maar ten diepste is dat een verhaal, een gelijkenis, een parabel, waarin God in een verhaalvorm praat over zijn liefde voor allen. God zet schilderijen in ons leven neer, maakt het visueel, maakt het zichtbaar voor jou en voor mij. Want soms kunnen we er zelf niet van op het spoor komen. Een mens zoekt naar antwoord. Er zijn vragen. Wat is het leven? Wat is toekomst? Wat heeft het met mij te maken, geloven? Wat heeft vader met mij? Wat heeft God met mij te maken? En er zijn dingen waarvan ik denk, waarom zoek je daar? Je kunt er beter wegblijven. Want, denk maar aan die wegwijzer met al die woorden eromheen. En Sean Sellers, een jongen die heel wat op zijn geweten had. En die in de dodengang van een Amerikaanse gevangenis door een Bijbel die hij van een jongen kreeg, is gaan geloven. Zijn leven voor God heeft overgegeven en neergelegd. Die een achtergrond had, een ondergrond had waarvan je niet van wil weten. En God pakte hem en legde zijn handen op zijn schouders. En daarna was zijn missie, zolang God me nog geeft, voordat ze me executeren, wil ik op de plek waar God me neerzet, spreken over de liefde van God. En waarschuwen, bemoei je er niet mee. Dan bemoeit het zich niet met jou. God wil je terechtbrengen. Terwijl veel je lost wil hebben, verdwaald wil hebben. Er is veel wat misleidt. Daarom is het zo goed om oren te krijgen. Dat bid ik elke dag voor jong en oud, voor u, voor mij en alle om ons heen. Dat er oren zijn voor datgene wat God zegt. Ik vind het mooie van het hele verhaal dat God in ons leven de warmte geeft van zijn liefde. De verhalen die ons daarbij bepalen. En dan ga ik inderdaad afronden. Maar ik vind het mooi dat we die verhalen nodig hebben. Dat we met elkaar lezen. En Adam en ik waren laatst op bezoek. En dan vroeg degene waar we bij op bezoek waren, uit wat voor gezin kom je eigenlijk? Hoe was de samenstelling van dat gezin? En dan kun je dingen zeggen. Kun je luisteren. Of zit dat zo bij jou? Iemand sprak, en het was zomaar een willekeurig programma op televisie. Waarom iemand oordelen als je het verhaal niet kent? Iemand zei, ik geef twee voorbeelden. Mijn moeder is erg dominant. Bij alles wat ik doe, en ik ben al jaren het huis uit, vraag ik me af, wat zegt zij ervan? En de ander zei, mijn grootvader was erg dominant. Ik denk wel eens, heeft mijn pa daarom zijn studie afgebroken en is hij geëmigreerd? Was het daarom zo moeilijk voor hem om zich te uiten? En dan kun je, en ik ga nu niet praten over de contextuele therapie en over erfgoed en over staan op de schouders van ouders van Hans Groeneboer, dus allemaal wat dat heel duidelijk maakt. Maar enorm. Enorm dat ik dat mag beseffen. Het levensverhaal kennen van je ouders bijvoorbeeld, van je moeder, van je vader of van degene die naast je staat. Dat kan verbindend werken. Een gegeven ogenblik doe je dan iets of je haalt iets niet of je doet het niet. Dan kan iemand heel teleurgesteld zijn. En als je dan het verhaal kent, dan denk je daarom. Je hebt hetzelfde meegemaakt. Kijk, Gods woord verbindt ons met elkaar. Gods woord wijst ons samen de weg. Gods woord zet ons een doel voor ogen. Toekomst. En er is er eentje. Kijk, Gods woord wijst. En ik denk dat dat het is. Als je dit ziet. God vult dat. Je denkt, wat staat erop? Hoor mijn zoon. Tucht van je vader. De onderwijzing van je moeder. En dan krijg je dit beeld. Ik heb het uit een toneelstuk gekopieerd, die foto. Gemaakt naar een boek van Chaim Potok, een Amerikaanse schrijver. Die schrijft over vaders en zonen. En ik weet niet hoe u het met hem hebt, maar u zou hem eens moeten lezen als u hem nog nooit gelezen hebt. Maar er zijn weinig boeken in mijn kast en ik heb er te veel. Ik bedoel, bij de verhuizing merkte ik dat, 70 dozen ermee, ongelooflijk. Maar als je leest, dit zijn boeken die ik lees en herlees. Want het leuke van deze boeken lezen van Potok, is dat je niet alleen het boek beter doorziet bij herlezing, maar ook jezelf. Hij steekt af naar het hart, stelt vragen die ik niet dacht te hebben en geeft antwoorden die me aanzetten tot denken. En daarom is het zo bijzonder dat die Bijbel, want daar kom ik toch bij terug, dat het woord van God niet een plekje heeft in je boekenkast. Want ik heb in mijn boekenkast geen plek voor een Bijbel. Ja, er staan er een heleboel andere, maar geen plek voor die Bijbel, want die ligt niet in mijn boekenkast, die ligt onder handbereik. Het is een plek om in je hart neer te zetten, dat boek, en mee te werken. En ik denk dat dat goed is. Zo mogen wij met datgene wat we van God weten, misschien op de plek waar God ons neerzet, tegen een ander die dat niet weet, of met pijn loopt in zijn hart, of met ijs loopt van datgene wat er is gebeurd, kan je praten over de liefde van God. En je bidt en je hoopt dat door het verhaal wat je mag vertellen, dat God de redder is van alle mensen, dat God hem of haar lief heeft. Dat die jonge mens of die jonge gelovige het hart van die vader mag ontdekken en de weg daarnaartoe niet kwijtraakt. Ik denk dat dat mooi is, dat hart van God, die weg ernaartoe. God staat klaar om je te ontvangen. God komt zelfs naast je als het nodig is, komt hij naast je staan. Kom, zegt hij. Ga met mij mee. En dan ontdek je. Dat woord van God is een kaart en een kompas voor mijn leven. En hoe verder je groeit, ontdek je steeds meer. Hij denkt aan alles. Zelfs de details van mijn leven heeft hij in handen. En dan komt er het moment. En dat is voor ouders blij als je kind dat tegen je zegt. En andersom natuurlijk ook. Mijn leven, vader, ik wil niet zonder u. God wil jou en mij bij elkaar brengen. En die verbondenheid die hij geeft, mogen we uitwerken. Die band die er is, is kostbaar. We mogen samen zijn, lid van de familie van God. Lid van de gemeente. Lid van het lichaam van Christus. Ik hoop dan ook. Dat ik mag afsluiten met de volgende woorden. Dat hij ons, moeders en vaders, zonen en dochters, op elkaar wijst. Ons aan zijn hart brengt. En ons zijn hart houdt. Loop je met me mee? Amen.